Goedemiddag iedereen. Hier in de kerk, maar ook de mensen die meeluisteren thuis, misschien nu of later naar deze dienst. Van harte welkom, goed om weer samen te komen als leden van twee gemeentes, maar ook met gasten die bij ons zijn. We wensen elkaar hier en thuis een hele mooie en goede dienst. Vanmiddag lezen we uit de Bijbel het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. En ik heb als thema boven deze dienst laten zetten: help de kerk. Misschien dat je bij het lezen al er iets van begrijpt. En ik hoop het straks ook toe te lichten waarom ik daarvoor koos. Hoofdstuk 1 van de Openbaring. Er staat hier openbaring van Johannes. Hè? Ik leerde vroeger al dat je eigenlijk moet zeggen de openbaring aan Johannes. Want het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Zo begint het ook. De openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt en van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt met de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is. Die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als u, deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik. Tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt. Wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van zeven gemeenten. En de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf. Een gemeente van onze Heer Jezus Christus. En gasten, wie ook maar mee luistert misschien ook naar deze dienst. Het boek Openbaring is een bijzonder boek. Komt van de hand van Johannes, die de laatst levende apostel was op het moment dat deze openbaring aan hem geschiedde. De enige van de 12 die nog in leven was en de oudste. Johannes was een bijzondere apostel. Veel gezien, veel meegemaakt, bijzondere plek ingenomen onder de 12 apostelen, een van de 3 met Johannes en Petrus en Jacobus, bij bijzondere momenten geweest, van de Heer Jezus, het lijden in de hof bijvoorbeeld, de verheerlijking op de berg. En later was Johannes voorganger in de gemeente van Efeze, het huidige Turkije. Maar daar was hij nu niet meer. Hij was op het eiland Patmos verbannen om het woord van God en de getuigenis van Jezus, omdat hij over Jezus gesproken had. Het lijkt een milde straf ten opzichte van de andere apostelen die eigenlijk allemaal de marteldood stierven. Maar je kunt je wel iets van de eenzaamheid voorstellen, dat hij daar in zijn eentje op het eiland was. En dat hij als laatste over was, in een best wel zorgelijke tijd. Het is de tijd van keizer Domitianus. Een tijd van zware vervolging. Geen van de apostelen is er meer. Alleen Johannes nog. En die zit daar op een eiland. Verbannen. Toch wel een moment om je te kunnen voorstellen dat je denkt, help de kerk. In die omstandigheden krijgt Johannes een bijzonder visioen. God laat hem grote dingen zien. Heel persoonlijk voor hem, maar ook zo groot met de opdracht erbij om dat te delen met heel de kerk. Op dat moment vertegenwoordigd in die 7 gemeentes die genoemd worden. En als je het eigenlijk kort samenvat, voorafgaand, met die vraag in je achterhoofd of die uitroep help de kerk, dan is het antwoord van God in dat visioen, de kerk, dat is mijn werk. Dat was het, aan het begin, bij het vervolg, en het zal altijd zo blijven. Ik zei al, je zou het de korte samenvatting kunnen noemen, van alles wat de Heer Jezus in het boek Openbaring, in dat visioen aan Johannes meegeeft. Het visioen begint op de dag van de Heer. Dat is een oud-testamentische uitdrukking allereerst, de dag van de Heer. Een uitdrukking die profeten gebruiken. En dan steeds in de betekenis van de dag waarop God ingrijpt. Waarop God recht spreekt. De dag waarop God zijn volk verlost. De dag van de Heer is de dag van de beslissing. De christenen uit de begintijd van de kerk gingen deze term, de dag van de Heer, gebruiken voor de dag waarvan ze geloofden dat het absoluut de beslissende dag geweest was. De dag waarop Jezus opstond uit de dood. En tegelijkertijd wordt er van uitgegaan dat die christenen die uitdrukking ook gebruikten als een soort tegenhanger. Want ze leefden in een tijd dat er ook regelmatig keizerlijke dagen gevierd werden. Een dag van de keizer. Dagen waarop de grootheid, de macht, de glorie van de keizer benoemd, gevierd moest worden. Maar christenen, ja, die waren aan de ene kant betrokken burgers. Komt in de Bijbel natuurlijk ook tegen. Mensen die baden voor het rijk waar ze bij hoorden. Maar de hoogste eer en de bijbehorende titel, of het idee van een dag toewijden aan iemand, ja, dat gaven ze alleen aan de Heer Jezus. Als hun ene echte Heer. De dag van de Heer stond dus symbool voor het geloof en vertrouwen dat door Jezus Christus de belangrijkste, de finale beslissing was gevallen. En vanaf het allereerste begin waren ze ook gewend om op die dag samen te komen. Je ziet natuurlijk al bij de opstanding dat tot 2 keer toe expliciet die dag genoemd wordt. De eerste dag van de week, dat Jezus opstond uit de dood en bij de leerlingen verscheen die bij elkaar waren. En de achtergrond waar onze viering van de zondag vandaan is gekomen. En het is uitgerekend op die dag van de Heer, dat de Heer Jezus Christus zelf, Johannes, herinnert aan dat beslissende. De opstanding. Ik heb de dood overwonnen. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. En ik ben dood geweest. Maar ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En die boodschap wordt buitengewoon imponerend gebracht. Een stem als van een bazuin. Ook dat is weer een heel sterk oud-testamentisch geladen beeld. In het Oude Testament wordt de bazuin, een soort van trompet uit die tijd, op in ieder geval 3 verschillende momenten geblazen. Allereerst was het signaal dat er een belangrijke mededeling kwam. Het geluid betekende dan luisteren. En dat betekent het hier ook. Johannes, maar niet alleen hij, via Johannes heel de kerk wordt opgeroepen te luisteren naar wat Jezus Christus te zeggen heeft. Het tweede waar de bazuin bij geblazen werd, was ook altijd de oproep om deel te nemen aan de strijd. Die betekenis zit er hier ook in. Maar dan geen oproep om de wapens op te nemen, maar een oproep tot deelname en volharden in de geestelijke strijd. Johannes zegt het aan het begin dat hij deelgenoot is in de volharding van Jezus. Standvastig zijn. Volharden. Dat is een woord dat past bij de boodschap dat geloven niet altijd vanzelf gaat. Dat je bij geloven, en wie gelooft er ook op, moet rekenen dat het geloof op de proef gesteld zal worden. Dat er geduld nodig is. Volharden, standvastig zijn, is geloven in vertrouwen dat God doet wat hij belooft. Ook als je daar voor kortere of langere tijd, misschien weinig of voor je gevoel zelfs, niets van ziet. Het heeft ook te maken met de kunst om te wachten. Ook echt een adventsthema. Bewust te zijn dat geloven ook een kwestie is van wachten. En dat je al wachtend ook leert te volharden. Daar word je door die bazuin ook toe aangemoedigd. En tenslotte is de bazuin in het Oude Testament ook het teken van het begin van een feest. Dat is het hier ook. De uiterlijke omstandigheden die lijken nou niet echt op de wijze dat er een feest gaat beginnen. Maar Johannes, die alleen op het eiland is, zijn levenseinde afwacht. Er wordt verteld dat hij uiteindelijk het einde van zijn leven toch terug mocht zijn in de gemeente van Efeze. Maar de oproep in de klank van die bazuin is de oproep om een feest te vieren. Feest vanwege het grootst denkbare wat hij maar vreugde kan geven. Dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en alle macht heeft in hemel en op aarde. Het is een oproep om dat te vieren boven de ervaring van het dagelijks leven uit. Jezus maakt zichzelf bekend. Laat zien dat alles waar het om draait bij de kerk vanaf het begin allereerst door hem komt. Te maken heeft met de dag van de Heer, de beslissing dat hij opstond uit de dood. Maar Jezus maakt Johannes ook duidelijk dat hij ook voortdurend bij de kerk is. En je leest het in dit gedeelte vanaf vers 13, waar Johannes schrijft dat hij iemand ziet, en bij MBV vertaalt het nu, die eruit ziet als een mens, vaak ook vertaald met als eens mensen zo. En die uitdrukking of titel, die geeft iets aan van de wonderlijke twee-eenheid van de Heer Jezus. Ook als je het gaat vertalen, is het dus altijd zoeken. Want hij heeft het uiterlijk van een mens. En tegelijkertijd, en hier in de omschrijving die volgt, blijkt ook heel sterk. Het is tegelijkertijd iemand met goddelijke majesteit. Het is de Heer Jezus die die mens werd zoals wij, zonder dat hij ophield om God te zijn. En Johannes ziet hem staan, zegt hij, tussen de 7 gouden kandelaren. 7 kandelaren die allemaal symbool staan voor de gemeente. En 7 kandelaren bij elkaar wijst op een eenheid. Dat is in de Bijbel altijd een getal van volheid. Dat staat symbool voor heel de kerk. En midden in die kerk, tussen die kandelaren, staat de Heer Jezus. Hij heeft ze bij elkaar gebracht. Ze zijn van hem. En hij houdt ze bij elkaar. En hij staat er, vertelt Johannes, in kleding die wijst op zijn koninklijke macht en majesteit. Een koningsmantel tot aan zijn voeten. En dat staan, dat is ook heel sterk, dat wijst op actieve betrokkenheid. Je komt dat in ieder geval 2 keer tegen in het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus staat. Hè? Want de geloofsbelijdenis die we straks ook uitspreken, zeggen we dat de Heer Jezus opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God. Dus geeft hij ze aan van het voltooien van zijn werk. Maar je komt in ieder geval 2 keer tegen dat de Heer Jezus staat. Dat is bij de steniging van Stefanus. Dat Stefanus zegt dat hij Jezus ziet, staat, wijst op zijn actieve betrokkenheid. Ook hier wordt het zo omschreven. Hij staat. En hij heeft een mantel aan die samengebonden wordt met een gouden gordel. Ook weer een teken van waardigheid, van grootsheid. En tegelijkertijd ook van die actieve betrokkenheid. Want zo'n Oosterse mantel werd samengebonden door een gordel als je wilde gaan lopen. En dat benadrukt dus dat actieve. Jezus zegt daarmee, ik sta tussen mijn kerk en ik ben betrokken. Ik doe er alles aan wat nodig is om die kerk te laten voorbestaan. Nou, hoe klinkt het? Als je dit leest, misschien is het heel bekend, het gedeelte. Dan kan het ook opnieuw, ja, als je het tot je door laat dringen, het grootste en indrukwekkende zijn. Ik dacht, het is niet het meest bekende beeld van de Heer Jezus volgens mij. Zo wordt hij lang niet altijd afgebeeld. Vaker kiezen we dan voor een ander beeld. Een wat vriendelijker beeld wellicht. Wat meer het menselijk. En hier ziet hij eruit als een mens en tegelijkertijd hoog verheven. Zo groots dat het ook voor Johannes heftig was. Johannes die hem zo goed gekend heeft. 3 jaar lang met hem opgetrokken heeft. Nou, ik zei het al aan het begin, die zelfs bij de verheerlijking op de berg was. Johannes vertelt dat hij die stem hoort en dat hij zich omdraait. En als hij de Heer Jezus dan ziet, valt hij als dood aan zijn voeten, zegt hij. Johannes, de discipel die Jezus lief had, wordt hij genoemd, het evangelie van Johannes. Die ervaart het alsof het een moment is van, ik ben er geweest, dit overleef ik niet. Dus daarom denk ik wel goed om dit beeld ook heel goed vast te houden. Niet te snel achter je te laten. Heel goed tot je door te laten dringen hoe groot, heilig en verheven Jezus is. De goede herder, maar ook de verheven koning en rechter. En hier zie je vooral die grootheid. Het kan eigenlijk alleen maar goed zijn om dat even goed tot je door te laten dringen. Om het diep van onder de indruk te raken. Niet om bang te worden. Maar wel om iets mee te maken van wat ook Johannes ervaart. Iets van dat wonderlijke. Want Johannes draait zich om. Valt plat voorover als hij de Heer Jezus ziet. Maar wat er dan gebeurt, is ook ongelooflijk mooi om echt als beeld in je hoofd te krijgen. Want terwijl Johannes plat op de grond ligt, legt de Heer Jezus zijn rechterhand op Johannes. Dat betekent dat de Heer Jezus moet knielen. Dat is het volgende beeld wat Johannes ziet. Die grootse, verheven, indrukwekkende Heer Jezus knielt bij hem, de Allerhoogste Koning. En die zegt, je hoeft niet bang te zijn. Dus ontzag voor God, diep onder de indruk zijn, hoeft niet tot angst te leiden. Juist ook in zijn grootheid laat God zien dat hij erbij is. Juist ook in zijn heiligheid. Hoe sterk dat ook bij ons oproept dat we iets beseffen van onze kleinheid, onze onheiligheid. Maar dan juist ook helpt dat om te beseffen hoe groot zijn liefde is. Dat hij erbij wil zijn. En dat die Heer Jezus, die Johannes ziet staan, tegelijkertijd ook zegt dat hij, dan moet je eigenlijk één vers verder kijken, tussen die kandelaren wandelt. Hij staat niet alleen maar ergens om actief te worden, maar hij wandelt. Net zoals hij naar Johannes komt, komt hij één voor één bij al die gemeentes langs. De Heer Jezus, koning van heel de kerk, kent ook elke plaatselijke gemeente. Elke bijeenkomst die gehouden wordt. En hij weet dat al die verschillende gemeenten er zijn. Dat er niet één hetzelfde is. Dat er in de ene heel andere dingen spelen als in de ander. In positieve zin, als het gaat om wat er goed gaat, maar ook in kritische zin. Als je later de brieven aan de zeven gemeentes gaat lezen die er achteraan komen, zie je steeds twee dingen. Ik weet, zegt de Heer Jezus, en dan komen de dingen waar hij waardering voor heeft, en ik heb tegen u. De liefdevolle zorg van God. De schepper, de heilige, die gaan samen met de rechtwijzing. Je ziet in het boek Openbaring heel sterk die combinatie dus. Van Gods liefde en heiligheid. Dat is niks nieuws in Openbaring. Dat is wat heel de Bijbel door de voortdurende lijn is. Nou, dit gedeelte zit boordevol symboliek. Zou er nog heel veel meer uit kunnen halen, maar nog één beeld waar ik dan bij stil wil staan in deze dienst, dat is het beeld van die gouden kandelaar. Dat is een beeld wat staat voor de kerk, voor de zeven gemeentes. Maar ze zijn allereerst, vertelt Johannes, van goud. Dat wijst op een enorme waarde. De waarde die de kerk voor God heeft. God tekent de kerk als gouden kandelaren. Als je daarover nadenkt, denk je toch, heel eerlijk, is dat niet wat te veel eer misschien? Te verheven. Wie zou het nou van zijn eigen kerk of gemeente zeggen als eerste omschrijving? Ook als je aan denkt dat de Heer Jezus zelf ook wel het nodig heeft aan te merken. Soms zijn er scherpe kritiek heeft in het vervolg. Maar het is dezelfde Heer Jezus die die kerken aanduidt als gouden kandelaren. De Heer Jezus vindt het blijkbaar een terecht beeld. Niet te veel eer. Hoe je kerk er ook uitziet. In welke tijd ook. Dit is wat hij zegt. En hoe kan dat? Nou, dat komt omdat God de kerk blijkbaar niet beoordeelt op wat wij ervan maken. Wat wij ervan terechtbrengen. Hoe ver wij komen. In wat ook maar. In de plannen die we hebben. In het uitvoeren van de opdracht die de Heer Jezus ons geeft. In het groeien. Vul maar in. De kerk wordt niet beoordeeld op een van die dingen. De kerk is zoals God er naar kijkt via de Heer Jezus. Ook naar onze gemeente. En wat ziet hij dan? Dankzij Jezus ziet God gouden kandelaren. Best iets om stil van te worden. Ik had dat in ieder geval heel sterk in de voorbereiding. Dacht, bij al het praten, al het denken. Als je kerk zegt, zegt de Heer Jezus, een gouden kandelaar. En dat zegt dan ook wel iets wat, ja, wat maakt nou dat je bij de kerk hoort. Dat is ook nooit iets van wat wij doen dan. Niet van iets van onze inspanning of wat wij geven of hoeveel wij dienen of hoe lang wij al naar de kerk gaan. Of hoe vaak. Bij de kerk horen kan alleen maar dankzij de Heer Jezus Christus. Hij roept. Als jij gaat luisteren, dan word je, om het woord uit de belijdenis te gebruiken, onderdeel van zijn verzameling. Dan ga je leven in het licht dat is aangestoken door Jezus Christus. Dat is een prachtig beeld bij die kandelaar. Las ik eerst bijna overeen, maar toen kwam ik ergens tegen. In het Oude Testament, de kandelaar, dat is een beeld van Gods licht, die mocht maar door één iemand aangestoken worden. Dat was de hoge priester. En de kandelaar, de kerk, die zeven kandelaren, ze branden dus omdat de Heer Jezus ze aangestoken heeft. Het licht van God schijnt dankzij hem. Nou, kijken we zo ook naar de kerk, kijken we naar onszelf. Doen we dat als we naar de kerk gaan? Laten we ons, om het zo te zeggen, ja, verzorgen door de Heer Jezus. Kom je om zijn licht te ontvangen? Leven we echt van dat wat hij geeft? En zullen we dan ook echt beseffen dat we een kandelaar zijn die licht verspreidt? Niet omdat en in zoverre wij het er wel aardig van afbrengen, maar omdat Jezus dat licht geeft. Help de kerk, koos ik als thema. Omdat ik dacht, het zou heel goed kunnen passen bij het moment en de tijd dat Johannes op Patmos was. Misschien kwam ik er ook op omdat ik dacht, ja, misschien past het wel heel goed bij de tijd en het moment waarop wij kerk zijn. En de plek. En dan lees je dit hoofdstuk en dan lees je, schrijf op wat je gezien hebt en zend het aan de zeven gemeentes. Dat was de opdracht. En Johannes heeft het gedaan. Wij hebben het weer gehoord. Om bemoedigd te worden. Of vermaand. God weet het. Wat wij nodig hebben. Hij wil het ook vandaag weer laten weten. Omdat hij wil dat we zullen geloven. Gaan geloven. Volharden in het geloof. En omdat hij wil. Dat hij zegt dat we dankzij hem. Licht zullen verspreiden. Een kandelaar zijn. Goud in de ogen van God. Dankzij de Heer Jezus. Totdat hij terugkomt. Amen.